Het coronavirus heeft het dagelijks leven veranderd. Sociale contacten werden op een lager pitje gezet en velen van ons moesten werk anders invullen. Zo ook professionals die werken met jongeren, kinderen en hun ouders. Het Nederlands Jeugdinstituut vraagt een aantal van hen om ervaringen te delen. Vandaag maken we een uitstapje naar het onderwijs. Hester van Toledo geeft les op een Montessori-school aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Hoe veranderde haar werk door corona? Wat betekende dat voor de leerlingen en de gezinnen waarin ze opgroeien? Welke dilemma's tekenden zich af? Maar ook, welke nieuwe inzichten bracht deze manier van werken met zich mee? Je hoort het in deze aflevering. Hester, kun jij jezelf voorstellen en wat meer vertellen over de school en de leerlingen die je lesgeeft?
Nou, ik ben 53 jaar en ik zit nog niet zo heel lang in het onderwijs. Ik ben een zijinstromer. Ik ben 10 jaar geleden begonnen aan een opleiding aan de PABO en heel snel in het Montessori-onderwijs terechtgekomen. Ik heb ook de Montessori-opleiding gedaan. En daarna heb ik 6 jaar op een basisschool gewerkt in het midden van het land in de bovenbouw. Dat zijn de oudere kinderen. En nu sinds 2 jaar werk ik op de school waar ik nu werk in de middenbouw. En dat zijn kinderen van 6 tot 9 jaar, groep 3, 4 en 5.
Door corona heeft het onderwijs de afgelopen maanden natuurlijk heel wat veranderingen doorgemaakt. En niet dicht, toch dicht, half open, helemaal open. Zou je eens kunnen vertellen hoe dat was voor jullie?
Ja, ik heb dit. Voor ons was het eigenlijk, zijn het 4 fases geweest. Er was eerst de fase van de pre-lockdown, zeg maar. Dus voordat alles op slot ging. Want ja, dat virus dat kwam langzaam onze kant op. En de hele wereld was ermee bezig. Wij ook in het onderwijs. En ook met de kinderen ook. Want die hadden ook vragen. Thuis aan de keukentafel werden er gesprekken gevoerd. Doen bijvoorbeeld een begrijpend lezen met nieuwsbegrip. Dat zijn nieuwsteksten waar we de kinderen dan begrijpend lezen mee leren. Nou, dat ging in februari, geloof ik, ging dat ook al voor het eerst over corona. Maar toen was het nog iets wat ver weg in China plaatsvond. Maar het kwam natuurlijk steeds dichterbij. En ja, we kregen steeds meer aanwijzingen. We mochten niet meer een handje geven 's morgens. Want dat zijn we gewend bij ons op de Pallas. We staan bij de deur en we geven elk kind geven we een hand 's morgens. En dan kijk je even een kind aan en dan zie je hoe het met het gaat. Met het kind gaat en dan gaan we lekker beginnen. Dus dat mocht niet meer. Nou, het niezen en het hoesten in je elleboog. Heel veel handen wassen. En op een gegeven moment kregen we ook de aanwijzingen dat als een kind aan het hoesten of aan het kuchen of aan het niezen was, dan moet ze thuis blijven. Dus dat vond ik een hele vervelende fase. Zeg maar die pre-lockdown fase. Omdat je een soort een oordeel moest gaan geven over de gezondheid van een kind. Terwijl ik daar helemaal niet voor opgeleid ben. En nou, dat vond ik heel vervelend om ouders te bellen en zeggen van, nou, je kind niest toch net iets te veel. Van heb je tijd om het op te halen? Want ja, de regels die worden zo steeds strakker. En toen kwam in het weekend van 16 maart het bericht dat alles op slot ging. Ja. En toen kwam de volgende fase, de tweede fase.
Ja, want hoe ging dat dan? Wat betekende dat voor je werk?
Wat het voor mij persoonlijk betekende was dat eigenlijk vanaf het eerste moment je bijna fulltime je betrokken voelt bij school. Ik heb een parttime baan. Ik werk 2,5 dag. Dus de ene week 2 dagen, de andere week 3 dagen. Maar vanaf het moment dat er op zondagavond werd gezegd door de directeur, we gaan dicht vanaf maandag, ben je alleen maar bezig op je mobiel om te volgen wat er allemaal gebeurt. En wat gaan de collega's maandag doen? En we begonnen maandag meteen met een groot overleg om 9:30. En daar wilde iedereen bij aanwezig zijn. Ook de mensen die niet werken op maandag. Dus je werktijd werd meer dan verdubbeld. En omdat er zoveel online ging en met WhatsApp en in verschillende appgroepen en op de mail, je kon eigenlijk ook niet pas woensdag gaan beginnen, want dan miste je een heleboel. Dus ja, dat was wat er eigenlijk in de eerste fase gebeurde. Dus die grote vergadering van wie gaat wat doen, wat zijn de afspraken vanuit de stichting. Want onze school is een onderdeel van een grote stichting. En toen zijn we in groepjes uit elkaar gegaan en lessen gaan voorbereiden voor de kinderen, online lessen. En gaan nadenken van hoe gaan we het inhoudelijk het onderwijs aanbieden, maar hoe gaan we ook contact houden met de kinderen en met de ouders. Dus daar, dat waren continu besluit- en beslismomenten. Dan gaan we de ouders wel naar school halen om pakketjes werk op te komen halen, of doen we dat juist niet? En wat moet er dan in die pakketjes zitten? Nou, we hebben besloten om dat niet te doen, omdat onze school daar niet zich voor leent. We zijn een Montessori school, dus onze kinderen die hebben niet allemaal een vast pakketje werkboekjes in hun laadje liggen, wat je in een tasje kunt stoppen en wat ze mee naar huis kunnen nemen. Dus ja, er gebeurde gewoon heel veel eigenlijk in hele korte tijd.
Op zo'n moment moet je natuurlijk ook die RIVM-maatregelen respecteren. Ik kan me voorstellen dat het ook allemaal dilemma's met zich meebrengt.
Ja.
Hoe hebben jullie die dan opgelost?
Ja, nou ja, één van de dilemma's, dat vertelde ik je net al, dat was die pakketjes werk meegeven. En mogen de ouders op school komen en op het schoolplein komen om dat op te komen halen? Nou, wij hebben besloten om dat niet te doen, om niet de ouders naar school.
Dus jullie hebben het langsgebracht?
Dat hebben we niet gedaan. We hebben het allemaal online beschikbaar gesteld.
Okay.
De middenbouw heeft ervoor gekozen om een URLs pagina samen te stellen. Dat is een online pagina die we zelf kunnen vullen met informatie. En daarin konden we heel duidelijk in één oogopslag zeg maar aangeven wat de kinderen van groep 3 en groep 4 en groep 5... naar wat die konden doen in de week, in de werkweek en per dag.
Ja. En kan je iets vertellen over wat die hele crisis met jullie kinderen gedaan heeft?
Ja, dat is heel verschillend. Ik denk dat sommige kinderen die hebben er echt wel bij gevaren. Die vonden dat eigenlijk wel lekker. De 1-op-1 aandacht die ze van hun ouders kregen bij het schoolwerk. Die hebben echt gewoon enorme sprongen gemaakt. Maar er zijn ook kinderen die het gewoon niet prettig vonden. En die ook emotioneel vonden ze niet prettig. Ze missen natuurlijk heel erg hun klasgenoten. Want dat is een belangrijke pijler van naar school gaan. Het sociale stuk. Sommige kinderen die hebben letterlijk gezegd, ja, school is om te leren en thuis is om thuis te zijn. Ja. Dus ik ga thuis niet leren. Weet je, en de ouders kregen dan ook wel eens conflicten met kinderen. En die vonden het lastig om hun kinderen te motiveren. Dus dat heeft ook allemaal wel meegespeeld. En je had ook nog kinderen waar de thuissituatie ook best ingewikkeld was. Omdat ouders waren ook in één keer thuis en die moesten ook vanuit huis werken. En vaak waren er broertjes en zusjes in de ondermouw, middenbouw, bovenbouw, die ook allemaal tegelijk gebruik moesten maken van de devices die in dat huis beschikbaar waren. Het was natuurlijk een enorme puzzel, ook in de thuissituatie. Want we hebben de ouders gevraagd om in de middenbouw, daar heb ik het over, om in ieder geval 2 keer per week ons feedback te geven over hoe het thuis gaat en wat voor werkjes ze doen. Ja. En ook om te laten zien. Want er werden ook foto's opgestuurd en soms filmpjes en verhaaltjes. En de oudere kinderen hebben we ook echt uitgenodigd om zelf te vertellen van hoe het gaat en waar ze tegenaan liepen. Dus dat hebben we gedaan. En daarnaast zijn we ook gaan videobellen met de kinderen. En dat deden we in groepsverband. Dus zeg maar klassikaal. Dus zodat de kinderen elkaar ook zagen. Maar ook individueel. En ook in kleine groepjes. Dus we hadden per dag hadden we van die vaste videobelmomenten waar kinderen op in konden loggen. Maar tegelijkertijd was dat ook vaak weer lastig, omdat, ik vertelde je dat net al, weet je, er waren vaak ook broertjes en zusjes die op eenzelfde moment een afspraak met hun klas hadden. Dat was heel lastig om dat goed te plannen. Dat vind ik wel een aandachtspunt, zeg maar, voor mocht het nog een keer zover komen, van hoe kunnen we een goede planning maken? Want dat bleek lastig.
Als je dan met die kinderen aan het videobellen bent, wat bespreek je dan precies?
Ja, dan bespreken we inhoudelijk het werk. Sommige kinderen die hadden echt een vraag inhoudelijk. En dan kan je best wel met dat videobellen een lesje geven. Maar ik vond dat ook best onbevredigend. Want je ziet het kind wel, het kind ziet jou. Maar je zit er niet naast. En je kan niet echt voelen of het kwartje valt. Er zit echt een scherm tussen. Ik vond dat heel lastig om de kinderen te begeleiden. Want wij zijn een Montessori school, dat vertelde ik al. Dus wij begeleiden de kinderen individueel heel veel. Dus we gaan op een normale werkdag continu op onze kruk krukje gaan we bij alle kinderen langs. En kan je echt voelen van waar zit het probleem? En dat is gewoon nu veel lastiger met een scherm.
Ja, de school is natuurlijk ook een soort medeopvoeder van het kind. In hoeverre kan je dan nog die pedagogische opdracht echt uitvoeren?
Ja, dat is heel lastig. Want als we al een individueel een moment met een kind hadden, weet je, dat was ook 5 of 10 minuten. En dan, ja, wij werken met best jonge kinderen, 6 tot 9 jaar. En die zeggen natuurlijk al snel, zeker als de vader en de moeder, die zaten er vaak naast tijdens het videobellen. Of tenminste, die hadden we niet in beeld. Maar ja, je weet toch dat die ook in de kamer zijn. En dat, weet je, het was ook in de keuken of in de woonkamer dat waar de laptop stond of de computer. Ja, dan krijg je ook sociaal wenselijke antwoorden. En ja, dat is heel lastig. Het was heel lastig. Die opvoedtaak, dat heb ik helemaal gemist. Ik heb een laptop van school, maar ik had vaak ook in de klas de noodopvangkinderen. Dus ja, dan moet je en videoles geven met je klas die thuis zit. En dan heb je kinderen van de noodopvang die zitten achter je, die zijn aan het werk. Dus ik vond dat wel ingewikkeld.
Ja, en een groot deel van het onderwijs is natuurlijk inderdaad bij de ouders komen te liggen. Veel ouders moesten ineens aan thuisonderwijs doen. Hoe coach je die ouders daarin?
Nou, het was het makkelijkst als ouders met concrete vragen kwamen. Van, goh, hoe pak ik dat aan? Of hoe mijn kind loopt hier tegenaan? Hebben jullie tips? En dan konden we dat per mail. Of wat we ook wel hebben gedaan is instructievideo's hebben we zelf gemaakt. En die hebben we dan op die URLs pagina gezet. Zodat alle kinderen er iets aan konden hebben. Dus op die manier hebben we geprobeerd om ouders te coachen, zeg maar, bij het thuisonderwijs. En ja, die mogelijkheden die waren er wel, maar het initiatief werd wel vooral bij de ouders zelf gelegd. Wij hebben daar als school hadden we daar misschien wat meer proactief in kunnen zijn. Dat was wel een opmerking van een aantal ouders.
Ja, je hoorde ook verhalen over kinderen die echt uit beeld zijn verdwenen. Hebben jullie daar nog mee te maken gehad?
Nou, eigenlijk niet kinderen die helemaal uit beeld zijn verdwenen. Dat hebben we eigenlijk heel goed in de gaten gehouden en kunnen houden van kinderen die we niet elke week of twee keer of een paar keer per week zagen. Daar gingen we dan wel achteraan bellen. En als het nodig mocht zijn, voorzien van een Chromebook. Want die konden we wel beschikbaar stellen, mocht dat een probleem zijn thuis. Kinderen waar het thuis niet goed liep, hadden wij ook op school. Waar het sociaal-emotioneel niet goed liep, om wat voor reden dan ook. Die hebben we ook naar school kunnen halen. En die hebben gebruik kunnen maken van de noodopvang. Dus wij hebben dat wel. Ja, dat is niet heel veel voorgekomen. Niet wat je wel eens dan hoort nu in de grote steden en in achterstandswijken. Dat hebben wij niet echt veel gezien. En wat er gebeurde, dat hebben we eigenlijk goed kunnen inschatten en begeleiden.
Ja. Hebben jullie zelf een noodopvang ingericht?
Ja.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
Kinderen van ouders met cruciale beroepen, die konden naar school komen. En de ouders moesten dat van tevoren aangeven. En in het begin was een telefoontje genoeg, maar die regels werden wel steeds wat strakker, omdat we echt de ouders wilden hebben, of de kinderen wilden hebben die dat echt nodig hadden, want het werden er ook steeds meer. In de loop van de weken werd die groep groter, want in het begin kunnen ouders nog wel zelf ad hoc wat dingen regelen, maar ja, het werd natuurlijk steeds langer, dus het werd steeds lastiger, dus de groep werd steeds groter. En dat betekende concreet, een aantal collega's die waren toch altijd op school aanwezig, waaronder ik. Ik was op mijn werkdagen altijd op school. En dan hadden we in de klas op 1,5 meter afstand maximaal 6 kinderen.
Ja, de scholen zijn weer open gegaan. Hoe staat de situatie er nu voor?
Voor mijn werk ziet er eigenlijk bijna net zo uit als voor de hele corona-situatie. Het enige verschil nu nog is de aandacht voor het handen wassen en de hygiëne en het hoesten en het niezen. Nou ja, die paar afspraken die zo belangrijk zijn, zeg maar. En het lesgeven, ja, dat is ook gewoon weer zoals het was. En sinds 1 juli hoeven we ook niet meer 1,5 meter afstand tot de kinderen te houden. En dat was eigenlijk al helemaal niet te doen in het onderwijs. Nee. Dan hadden we wel allerlei dingen voor bedacht. Maar in de praktijk, ja, een kind dat languit op straat valt en met een bloedende knie ga je echt niet... dan ga je toch een pleister plakken.
Nee,
ja, en daar deden we eigenlijk allemaal ook niet zo heel paniekerig over. Omdat de praktijk was gewoon anders dan de theorie.
En wat zijn de belangrijkste lessen die je in deze periode geleerd hebt?
Kijk, we hebben dit nog nooit eerder gedaan. Online onderwijs. Of sowieso bij ons op de Montessori school zijn we niet zo van huiswerk en thuiswerken. Weet je, school is op school. En als je om 2:15 naar huis gaat, dan ben je lekker thuis. En dan is het tijd voor andere dingen. Dan ga je sporten en spelen en hangen en wat dan ook. Nu hebben we gezien dat er best veel mogelijk is in noodsituaties. En dan denk ik bijvoorbeeld aan leerkrachten die ziek worden. Want het is heel lastig om vervanging te vinden. Als een leerkracht ziek wordt, dan weet je, voor 1 of 2 dagen, dan valt er nog wel wat te regelen. Dan kan iemand invallen of de kinderen worden verdeeld. Maar als dat wat langer gaat duren, met invallerswerken is hartstikke ingewikkeld. En dat wordt steeds eigenlijk ingewikkelder. En dan zou dit online onderwijs zou misschien wel een oplossing kunnen zijn om daarmee kinderen thuis ook wat te bieden.
Als je nou 1 ding anders zou moeten doen bij een volgende lockdown, wat zou dat dan zijn?
Nou, wat ik al zei, ik denk meer proactief contact 1-op-1 met ouders en kinderen. Dus kijken hoe we dat in kunnen richten. Want dat was de afgelopen coronaperiode was dat eigenlijk niet of nauwelijks in te richten. Of er werd ook niet genoeg van de mogelijkheden die er waren of die we gaven. Er werd eigenlijk te weinig gebruik van gemaakt. Terwijl we uit de evaluatie hebben gelezen dat daar wel behoefte aan was. Nou, en dat is ook iets wat ik ouders adviseer. Om vooral ook je eigen behoefte kenbaar te maken. Weet je, want wij zien niet wat er allemaal thuis aan de keukentafel gebeurt. Toen wij er middenin zaten, ik had in ieder geval het gevoel dat het goed liep. En dan achteraf hoor je dat het bij sommige ouders misschien toch minder goed liep. En daar komen wij niet achter als we het niet horen. Want we zien het ook niet.
Wat vond je het allermoeilijkste moment van de afgelopen tijd?
Dat is best wel een persoonlijke vraag, maar dat was eigenlijk de hele vervelende feedback die ik van een enkele ouder kreeg 1,5 week voor het einde van het schooljaar. Ik ben super gedreven en ik ben altijd, school staat ongeveer op 1 voor mij. En in die gekke periode was het niet meer een halve baan, maar is het een hele baan geworden. En ik heb geprobeerd om alle ballen hoog te houden en het zo goed mogelijk voor iedereen te doen. En dat je dan aan het einde van het schooljaar heel kritisch eigenlijk. Werd ik heel kritisch benaderd en ik sta echt wel open voor kritiek. Maar dat vond ik heel lastig.
Als ik mag vragen, wat was precies die kritiek?
Dat had te maken met het houden van contact. Heb jij mijn kind wel goed in de gaten gehouden? Ben je er wel geweest voor mijn kind? Dat raakte mij enorm, ja.
Ja, snap ik. Waar ben je het meest trots op?
Het meest trots op? Ja, hoe ons team zo snel supergoed is gaan samenwerken met 1 doel om... het maximale voor de kinderen te doen.
Heb jij nog tips voor andere leerkrachten?
Blijf werken vanuit je hart, vanuit je gevoel. Want dan doe je volgens mij het goede. Dus heb vertrouwen in jezelf. En doe wat je hart je ingeeft. Wat kan je dan fout doen? Ja, sta open voor feedback. reflecteer op wat je hebt gedaan en wat zijn de verbeterpunten. Maar ja, hou het vertrouwen in het kind en ook vooral in jezelf.
Bedankt voor het luisteren. De komende tijd gaan we ook in gesprek met andere jeugdprofessionals. Heeft de coronacrisis ook bij jou geleid tot nieuwe inzichten? We horen graag al jullie ervaringen. Mail naar coronavirus@nji.nl en mogelijk nodigen we je uit om die ervaringen hier met ons te delen.